Vanavond gaan wij weer naar Romeinen hoofdstuk 7. Vanaf vers 7 ook nog. Want dat is waar wij de vorige keer gebleven waren. En ik wil eerst deze pericoop vanaf vers 7 tot en met vers 12 met jullie lezen. Daar staat boven de werking der wet. Dat is er trouwens altijd door de mensen boven geschreven. Hè? Alles wat boven die kopjes staat is niet geïnspireerd woord van God. Verschilt ook per vertaling. Maar goed, dat is wat er boven staat. En het begint in vers 7 met, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten, zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Tot zover. En het mag dan zo zijn dat er inderdaad staat, alzo is de wet heilig en het gebod heilig en is rechtvaardig en goed. Toch wordt ons niet geadviseerd door de apostel Paulus om onder de wet te leven. En hij beargumenteert dat ook in deze versen die ik zojuist gelezen heb. En dat doet hij in deze versen op zeer praktische wijze. Er is namelijk een verschil met die versen daaraan voorafgaand. Die eerste versen namelijk, vers 1 tot en met 6 van Romeinen 7. Daar betoogt Paulus namelijk op grond van het Oude Testament dat de mens gestorven is ten opzichte van de wet. In die eerste versen werd gezegd, ja kijk, een man en een vrouw zijn aan elkaar verbonden door de wet, maar als de man overleden is, dan is de vrouw vrij van de wet des mans. En de gedachte in die versen is dat die huwelijksrelatie tussen tussen de Heer en Israël in het Oude Testament, dat die relatie beëindigd is geworden bij de dood van de Heer Jezus Christus. Want toen is de man namelijk gestorven. Dat is wat in die voorgaande verse wordt betuigd. En dan wordt er gezegd, ja, de man is gestorven, dus is de vrouw, Israël, is Israël vrij van de wet die haar verbond aan de man. En de wet die haar verbond aan de man is het oude verbond. Zo heet het hier dan wel niet, maar het heet wel de oudheid der letter in vers 6, helemaal aan het eind. Wij zijn vrijgemaakt van de wet, staat er in vers 6. En aan het eind staat dat wij niet dienen in oudheid der letter. Maar wij dienen in nieuwheid des geestes. Onder een compleet ander verbond namelijk. En ik herinner jullie eraan dat ik de vorige keer helemaal aan het eind nog gewezen heb. En de schriftverwijzing staat ook onder vers 6 op 2 Korinthe hoofdstuk 3. Waar veel, maar ook veel uitgebreider dan hier, de tegenstelling wordt gemaakt tussen oude verbond en nieuw verbond. Daar heet het letterlijk oude verbond. Nou ja, het heet een oude testament, maar een testament of een verbond in de Bijbel is hetzelfde. Het oude testament tegenover het nieuwe testament. Er staat, wij zijn dienaars geworden van een nieuw verbond, niet van een oud verbond. En ik herinner jullie eraan dat er stond dat oude verbond, de wet die in stenen is ingeslagen, daarvan stond. Maar dat zoek ik nu niet weer op, maar ik haal het even in herinnering. Daar staat dat het oude verbond is een bediening des doods. Het heet een bediening der verdoemenis. Dat betekent gewoon dat als je onder de wet leeft, word je veroordeeld. Per definitie. Dat is wat de wet doet. En in die voorgaande versen wordt dus betuigd, wij leven niet onder de wet, wij zijn vrijgemaakt van de wet, wij dienen niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En dat is heel wat anders, dat is 180 graden, iets anders zeg maar dan het oude verbond. En dan wordt er ingegaan op, vanaf vers 7, wordt er ingegaan op de vraag, ja maar die wet, deugde die wet dan niet? Omdat het een bediening des doods is. Was die wet dan niet goed? Was die wet dan, deugde die wet niet? En waar hebben we het over? Nou, we hebben het gewoon onder andere in essentie over de 10 geboden. Want die wordt hier aangehaald, in ieder geval 1 van de 10 geboden, in vers 7. Daar staat, ik wist pas van de begeerlijkheid toen er gezegd werd door de wet, gij zult niet begeren. Nou, dat is 1 van de 10 geboden. Vraag mij niet welke, want ik kan ze niet uit het hoofd opnoemen op volgorde. Zover heb ik het in ieder geval niet gebracht dat ik dat kan. Maar het is 1 van de 10 geboden, gij zult niet begeren. De volledige versie is, gij zult niet begeren, uw naastens vrouw begint er natuurlijk mee.
Ik kan hem al voor jou zeggen.
Kijk aan. Kijk, bijbelgetrouwe mensen in wat meer, en dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Nee, en anders kan je altijd nog googlen, ja, of je zoekt gewoon Exodus 20, daar vind je het ook gewoon. Maar die wet gaat het hier over. En de vraag is, maar deugt die wet dan niet? Want wij worden vrijgemaakt van die wet en die wet die brengt oordeel, maar deugt die wet dan niet? En dan is het antwoord, jawel, die wet deugt wel. Ja, ik ben uiteraard nog niet klaar. Het antwoord, en dan vertel ik het eerst in eigen woorden, en dan zullen we dat ook zien wat er in die verse staat. Dus dat die wet, die deugt wel, want het is een prachtig gebod. Gij zult niet begeren, daar zijn we het allemaal mee eens. Gij zult niet doodslaan, zijn we het allemaal mee eens. Gij zult niet, echt breken, en wat staat er nog meer allemaal? Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Gij zult niet stelen, et cetera. Dit is perfect. Dus prachtig. Het zou toch mooi zijn als het inderdaad zo ging als dat de wet zei. En die wet die deugt dus ook wel. Er staat in vers 12. De wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar het probleem, want er is een probleem met de wet. Het probleem van de wet is dat er geen mens is die eronder kan leven. Ja, het kan wel, maar het de uitwerking daarvan is altijd negatief. Zo schrijft Paulus het hier. Dat zullen we straks wel zien hoor. Paulus zegt, ik ging eraan kapot. Dan zeg ik het gewoon in eigen woorden. Maar dat is wel wat Paulus zegt. Hij zegt, ik ging eraan kapot. En waarom is dat zo? Waarom werkt het niet, het leven onder de wet? Hoe mooi het er ook uitziet, hoe idealistisch het ook is. Het werkt niet, waarom niet? Omdat de wet gelegd is op het vlees, gewoon op de mens, gewoon op de natuurlijke mens. En het probleem van de natuurlijke mens is dat hij een zondaar is. En dat als je een mens vertelt, jij moet dit, jij moet niet dat, jij moet niet zo, jij moet niet zo. Wat gebeurt er dan met de mens? Dan wordt de zonde geactiveerd. Dan gaat hij juist, al was het maar de gedachte, al was alleen maar de zondige gedachte die omhoog komt. Dat is wat Paulus hier toch zegt. Hij zegt in vers 7, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre, zegt hij. De wet is niet zonde. En het is een prachtig betoog van vers 7 tot en met vers 12. Want in vers 12, dat is ook mooi om te zien, komt hij terug. Sluit af waar die in vers 7 mee is begonnen. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Het antwoord is nee. En het antwoord aan het eind is ook weer nee. Want het antwoord is nee, de wet is heilig, gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Dus dat is buiten kijf. De wet is goed. Maar, zegt hij, ik kende de zonde niet dan door de wet. Maar dat hebben wij al eerder gelezen, hè. Dan heet het niet, ik kende de zonde niet dan door de wet, maar dan heet het gewoon, door de wet is kennis der zonde. En die zoek ik toch even op, want dat is twee bladzijden terug. Want dit is het hart van het evangelie. Dat is eigenlijk de hele Romeinenbrief. Maar helemaal Romeinen hoofdstuk 3. Vers 19 en 20, daar staat in vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Waarom? Wat is het doel daarvan? Nou, daar staat erachter, er staat opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Schuldig namelijk. De wet veroordeelt de mens. Alle mond, de mond van de mensen, om er iets tegen in te brengen, die wordt gestopt door de wet. Want er wordt gezegd, hier is de wet, er is geen mens die zich eraan kan houden. Dus je bent verdoemelijk, heet dat hier. En dan nog een keer in vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is geen zaligheid, geen verlossing. Nee, verre van dat, door de wet is kennis der zonde. En niet alleen kennis in de zin van dan weet je er vanaf, want dat is de oppervlakkige betekenis van kennis, dat je weet hebt van de zonde, maar het gaat zelfs nog verder, want door de wet is kennis der zonde, betekent ook dat we gemeenschap hebben met de zonde, want kennis in de Bijbel. Als je Bijbel getrouwd bent, dan weet je bijvoorbeeld dat er in het Genesis staat, Abraham bekende zijn huisvrouw.
In de oude vertaling.
Ja, maar dat is, dan leer je taal van de Bijbel ook kennen, want dan weet je, kennen is dus gemeenschap. Door de wet is kennis der zonde, door de wet is ook gemeenschap met de zonde. De wet brengt namelijk de zonde tot stand. De wet activeert de zonde. Wat het verhaal is, is het oude verhaal, het is het eenvoudige verhaal, maar het is voor mensen moeilijk te accepteren, een moeilijk te accepteren verhaal, is dat de mens van nature per definitie is hij een zondaar. En de zonde woont in zijn vlees, heet dat. Zondig vlees heet het gewoon in de Bijbel. En wat gebeurt er als je een zondaar vertelt, je moet dit, je moet dat, je moet niet zus, je moet niet zo. Als je hem dus activeert, als je hem in gang zet, met, het heet een prikstok. Dit is, komt in de Bijbel voor, het heet dan een prikkel, een prikstok, waarmee je dieren vooruit jaagt. Zet je een dier mee in beweging, een os of zo, achter een ploeg, of voor de ploeg. Maar dan wordt de os in beweging gebracht, heet een prikkel. En de wet is ook zo'n prikkel en die maakt de mens actief. En wat gebeurt er als de zondaar actief wordt? Dan gaat die zondigen. En dat is hoe de wet werkt. En in essentie staat het prachtig beschreven in deze versen. Want dan gaan we weer verder in vers 7. Daar zegt Paulus, ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Juist door de wet kreeg ik kennis der zonde. Toen wist ik pas wat wel mocht en wat niet mocht en wat wel goed was en wat niet goed was. Is dat noodzakelijk voor een mens om te weten wat hij wel mag en wat hij niet mag? Moeilijke vraag, hè? Is het noodzakelijk voor een mens om te weten wat hij wel mag?
Als ik terug naar Genesis, dan zeg ik van.
Nee, ja, daar zit ik inderdaad aan te denken. Is het noodzakelijk voor een mens om te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads? Nee. Ja, nou maak ik even een hele vreemde sprong, dat begrijp ik. Maar daar heb je toch wel eens over nagedacht waarom er zo'n boom in de Bijbel heet, de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is toch niet zo heel moeilijk om te zien dat dat een uitbeelding is van precies wat de wet is. Kennis van goed en kwaad. Nou, dat is nou juist waar ze niet van moesten gaan eten, Adam en Eva. Ze moesten eten van de boom des levens. Dus er komt nog een keer de vraag, is het voor de mens goed om te weten, of noodzakelijk om te weten, wat hij wel mag en wat hij niet mag? Nee, want wat schiet hij ermee op? Wat schiet een mens ermee op?
Begeerte wordt alleen maar groter.
Ja, ook dat. Ook dat. Begeerte wordt ook gewekt door de wet. Maar is het voor een mens noodzakelijk omdat hij weet? Nee, helemaal niet. Maar als hij dan slecht geleefd heeft, ja, dan gaat hij dood. En als hij goed geleefd heeft, dan gaat hij ook dood. Wat een mens nodig heeft, is niet iemand die hem vertelt, je moet dit doen, je moet dat doen. Wat een mens nodig heeft, in essentie, is leven. En dat hebben we al lang besproken, want er staat in die vorige hoofdstukken dat een mens leven ontvangt op grond van geloof. Een mens wordt gerechtvaardigd op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. En die wet, ja, die brengt hem daar niet. En die wet doet ook niks toe en ook niks af aan het leven wat de mens ontvangt op het moment dat hij tot geloof komt en op het moment dat hij eeuwig leven ontvangt. Daar, ja, heeft daar niks mee te maken. De wet is daarbij gesteld. Zo heet het in de Bijbel. Die staat erbij, die staat er los van. Staat los van de beloften van God. God heeft beloften gedaan. Die worden vervuld buiten de wet om. En de vraag is niet, doe je wat er in de wet staat? De vraag is, geloof je zijn beloften? Vertrouw je op het woord wat hij gesproken heeft? En het proberen te leven onder de wet, dat is voor de meeste mensen wel te doen. Ja, dat is bewust dat ik het zo zeg, het proberen. Want echt onder de wet leven kan niemand. Want het is vechten tegen de bierkaai. Maar dat is ook niet wat de Heer van ons vraagt. Wat de Heer van ons vraagt is of wij vertrouwen in het woord en het werk wat hij gesproken heeft en het werk dat hij tot stand heeft gebracht. Dit zijn twee totaal verschillende dingen. Alleen de wet, ja, het maakt wel een groot onderdeel uit van de Bijbel, heeft ook wel een andere strekking. Het betekent wel iets anders. Alleen de wet als wet toepassen op de individuele mens is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat de mens leeft onder de wet. Dat de gelovige leeft onder de wet. Ik bedoel, wat een ongelovige doet, ja, dat interesseert mij niet zoveel. Ik bedoel in de zin of die wel of niet onder de wet leeft. Want een ongelovige, die gaat zonder de Heer verloren. Dus ja.
Is ook onder de wet. Omdat ze erachter kunnen komen dat ze zondig zijn.
Ja. Ja. Ja, dan komen ze erachter dat ze verlossing van hun zonden nodig hebben. Dat is mijn antwoord. Dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonden van alle mensen. En alle mensen. Er staat letterlijk in Johannes 1 dat het Lam Gods kwam om de zonden der wereld op zich te nemen. Want dit is altijd zo'n probleem. Vaak is ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar evangelisatieprediking is vaak gericht op u deugt niet, en dat klopt. U bent toch geen goed in staat, u komt tekort en dat soort dingen. U bent een zondaar, dat is ook zo. Maar dat probleem wat er daar ligt, dat probleem is in feite al opgelost. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Eigenlijk is dat probleem al opgelost.
Oude koeien.
Ja. Maar dat betekent niet dat de mens daardoor al eeuwig leven heeft ontvangen. Het grootste probleem van de mens is niet, het is wel een probleem, maar niet het grootste. Dus let goed op wat ik zeg. Het grootste probleem van de mens is niet dat hij een zondaar is. Het grootste probleem van de mens is dat hij sterfelijk is. Dat is het grootste probleem.
Zonder probleem als Gods probleem, dat heeft hij niet opgelost.
Ja. Dat is wat het is. Hij heeft dat probleem al lang opgelost. Maar goed, dat staat in Romeinen 5. Hebben we behandeld. Die versen. Dat toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog krachteloos waren. Toen wij nog vijanden van God waren. Toen heeft God de Heer Jezus gezonden. Voor onze zonden. Maar de vraag daarna is, Nu dat geregeld is, nu de Heer zijn werk gedaan heeft, daarna komt de vraag: wil je ook verzoend worden met God en wil je ook leven van Hem ontvangen? Dat is waar het werkelijk om gaat. Het gaat niet zozeer om die zonden. Dat is onderling allemaal heel vervelend, dat weet ik. Maar tegenover de Heer is het geen probleem. Nee, ik weet niet of je enig idee hebt wie deze brief geschreven heeft. De Romeinenbrief, dat was de apostel Paulus. Maar dat was ook geen lievertje. Ook nadat hij bekeerd was, was het nog niet eens altijd een lievertje. Maar voordat hij bekeerd was het helemaal geen lievertje. Hij vervolgde de gemeente Gods en stemde ermee in toen Stefanus gestenigd werd. Dus hij had gewoon moord op zijn geweten. En hij ging met brieven van de hoge priester, notabene, ging hij op pad om mensen gevangen te nemen en te doden. Was dat een probleem? Nee, dat was helemaal geen probleem. Voor de Heer niet. Maar goed, de werking van de wet, want daar gaat het hier wel degelijk over. Terug daar maar naartoe. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want, legt hij het uit, ik had de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Ik wist überhaupt niet dat het zonde was. Dat zegt hij eigenlijk niet eens, hè? Want dat zonde te zijn staat schuin gedrukt. Hè? Dus dat staat eigenlijk helemaal niet in de grondtekst. Er staat gewoon, ik had de begeerlijkheid niet geweten. Indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Nog zo'n voorbeeld. Gij zult niet liegen. Oh, kan ik ook liegen dan? Ik was gewend om altijd gewoon de waarheid te spreken, maar het blijkt ook te kunnen liegen. Goh, dat is een idee. Wat hier gezegd wordt... Nee, dat is niet waar, hè? Nee, om het ingewikkeld te maken. Maar juist datgene wat de wet zegt, zorgt er juist voor dat de mens op een idee wordt gebracht. En het werkt nou eenmaal bij de mens in het algemeen zo, dat als je hem zegt, jij moet dit doen en je moet niet dat doen, dat de mens van nature daaronder uit wil. Of die het ook daadwerkelijk doet, is een tweede, maar de gedachte alleen al, die ontstaat direct. Als je iets moest, dan had je helemaal geen zin meer om het te doen. Ook vroeger niet als kind, zeg maar. Je moest dit of je moest dat. Dat wou je sowieso niet, maar toen het je al 10 keer verteld werd, toen wou je het al helemaal niet meer. Zo werkt het nou eenmaal. Dat is gewoon zo. Kijk, en wij volwassen mensen, wij kunnen van allerlei dingen camoufleren. En dat is de ellende. Eigenlijk is dat de ellende van volwassen mensen. Dat is echt, ja, maar dat is echt zo. De ellende van volwassen mensen is dat ze geleerd hebben, een trucje geleerd om een masker op te zetten. Om niet te zeggen, hoe vaak spreek je niet met mensen dat je met ze in gesprek bent en weet je van, oh, maar ze denken er heel anders over en ze denken ook heel anders over mij. Dat zie je aan alle kanten, maar dat wordt verbloemd. Dat heeft de mens geleerd. En als je een kind hebt, die zegt gewoon hoe het is. Geen enkel probleem, geen enkele reserve. En de mens die, de volwassen mens, nee, die heeft geleerd sociaal gedrag te vertonen. En hoe moet je in zo'n situatie, en hoe moet je in... En ik weet er alles van, want ik werk in zo'n branche. En dan krijg je allemaal cursussen waar dat soort dingen geleerd wordt. Hoe je moet reageren. Gaat er niet om wie je bent, wat er in je hart leeft, gaat er niet om... Gaat er gewoon, nee, maar je moet gewoon zo reageren.
Dat is wenselijk.
Wenselijk gedrag, sociaal gewenst gedrag heet zoiets. Ja, gedrag. Dat vinden wij prettig onderling, maar de Bijbel zegt, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Dus je kan prima, je kan toneel spelen wat je wil. Maar bij de mens kom je daar wel mee weg, maar bij de Heer niet. En we hebben maar tegenover 1 verantwoording af te leggen. En dat is tegenover de Heer. Dus je komt daar nou eenmaal niet mee weg. En kinderen hebben dat totaal niet. Ik bedoel, het is 5 december. kinderen geloven ook gewoon alles wat je zegt. Die stellen er verder geen vragen bij. Is gewoon zo, oké, het is zo en prima. En een volwassene, nee, altijd achterdochtig. Zoek er altijd ergens wat achter. Waarom zoeken ze altijd ergens wat achter? Omdat ze zelf ook zo zijn. Dat komt ervan. Omdat ze zelf ook zo zijn. Ze proberen zelf ook dingen te verbergen. Dus als iemand anders wat doet, dan wordt het... Dan zoek ik wat achter. Dat is triest. En ik overdrijf wat... Of ik er een voorstander van ben dat we ons allemaal als kinderen gaan gedragen en maar zeggen wat we denken. Dat zeg ik ook niet hoor. Daar gaat het niet om. Maar als je het principe begrijpt. Daar gaat het om. Het principe dat de mens, de volwassen mens, geneigd is, geleerd heeft om een masker, een schild om zich heen te bouwen. Want je mag niet gewoon zeggen wat je denkt. Dat mag nooit. Want het is altijd kwetsend. Kan ik ook wel verder. Ja, het is altijd kwetsend. Ja, waarom is het altijd kwetsend? Omdat waarschijnlijk de partij waar je het tegen zegt, die heeft niks om voor te leven. Die heeft alleen maar de buitenkant. Alleen maar het schildje en het aangeleerde gedrag. En als je dat soort dingen gewoon zegt hoe het is, ja, dan is het kwetsend. Dan moet je dat anders verpakken. Want je mag niet gewoon de waarheid zeggen. Je mag niet gewoon zeggen hoe het is. Want dan heb je een probleem. Maar ja, goed. Wat de wet doet, is de begeerte juist opwekken. De wet zegt het mag niet. En de mens, ik kan het gaan doen. Ja, het oude voorbeeld van de koekjestrommel, waarbij gezegd wordt, je mag niet aan de koekjes zitten. En dat het kind inderdaad denkt, zitten daar koekjes in die koekjestrommel? Dus gaan ze naar de koekjestrommel toe. En dat voorbeeld wat ik toen aangehaald heb vorige keer. Van die, wat was dat ook? Spekjes. Van die spekjes, ja. Ja, die was wel mooi. Vertel ik dat nog een keer. Van die spekjes inderdaad. Hoe was het nog? Jij had het ook gezien of niet?
Ja,
kregen ze één spekje? Klopt dat?
Ja, die vrouw was anders.
Ja, volgens mij kregen ze dan één spekje. En toen zei die meneer, die zei, nou ik ga weg. En als ik weer kom en je hebt hem niet opgegeten. Dan krijg je een hele zaak vol spekjes. Kind zit daar met een spekje. Dus die man is nog niet weg. Of gefrustreerd. En er moet het spekje op. Het moet. Nou ja, dat soort mensen lopen ook rond. Die zijn zwaar gefrustreerd. Omdat ze moeten zich aan die regels houden. Ze kunnen het niet. Maar ze moeten. En anders doen ze wel alsof. Maar het brengt wel frustratie met zich mee. Zit er in een keurslijf, heet zoiets. En wat hadden ze dus met, weet ik veel, 10 kindertjes of zo gedaan. En alle 10 kindertjes, ja hoor, ze gingen allemaal voor de bijl en allemaal het spekje gegeten. Want dat is wat de wet doet. Want dat staat in vers 8. Daar staat, de zonde, en zonde is onze zondige natuur. Dat is niet één specifieke zonde, één daad. Maar de zonde is wat in ons leeft. De zonde... Oorzaak genomen hebbende door het gebod. Dat betekent gewoon, ik noem dat dan, de zonde wordt daardoor geactiveerd. Want er komt een oorzaak. Want het woord oorzaak staat er. Oorzaak genomen hebbende door het gebod. Dat wil zeggen, wij zijn zondaren, dan komt daar een wet. En die zonde, die wordt geactiveerd, geprikkeld. Door de wet. De wet is de oorzaak dat die zonde actief wordt. De wet is de oorzaak dat de zonde in mij allerlei begeerlijkheid gewerkt heeft. De mens is een zondaar, leg je er een wet op, gaat die zondigen. Wordt de zonde actief en moet de mens des te meer zijn best doen om het te camoufleren. Want dat gaat mij echt... Dat meen ik, het gaat mij echt niet specifiek om zondige daden die daaruit voortkomen. En het gaat mij in eerste instantie om het feit, alleen het denken al. Het feit dat de gedachten opkomen. Want alles begint bij de gedachten. Alles wat we doen komt op een of andere manier voort uit hoe wij dingen bezien, hoe we er tegenaan kijken. En de zonde is al actief als de verkeerde gedachten opkomen. Bewijs vanuit de Bijbel? Bewijs vanuit de Bijbel. Bergreden. Ja, in de wet staat, gij zult niet echt breken. Ja, dat is leuk, zegt de Heer. Zal ik je ze wat vertellen? Zeggen ze dat, mensen die onder de wet willen leven. Nou ja, de wet niet, maar dan de bergreden. Nou, dan moet je dat gaan doen, dat is nog veel erger. Want in de gij zult niet begeren. Nee, dus gij zult niet echt breken. En dan zegt de Heer, ja, maar als je al een vrouw aanziet en je begeert haar, heb je in je hart alreden overspel gepleegd. Nou ja, er is niemand van ons die daarmee wegkomt. Nee, wat ik bedoel te zeggen is dat wij andere mensen die overspel plegen en weet ik veel allemaal dingen doen die niet deugen, dat wij klaarstaan om die mensen te veroordelen met ons vingertje. Ja, dat is niet goed wat die gedaan heeft. En wat, waarom überhaupt zeggen van een ander dat hij iets niet goed doet? Heeft maar één reden hoor, om jezelf te verheffen. Maar wij zijn klaar om een ander te veroordelen, want ja, dit deugt niet wat hij gedaan heeft, dat deugt niet wat hij gedaan heeft. Nee, maar wat je zelf allemaal bedenkt, dat ziet de Heer ook. En ik zeg niet dat je daar wat aan moet doen, want dat lukt je niet. Wat je moet doen, is je vullen met het woord van God, de Heer Jezus Christus, leren kennen. Dan verandert er wel wat hoor. Word je ook geen zonderloos figuur? Absoluut niet. Maar dan is wel het leven van Christus in ons. En dat ontwikkelt zich. En dat heeft wel degelijk als effect dat we van die frustratie af zijn. Die frustratie komt trouwens nog hoor. De frustratie van de apostel Paulus. Ik wil wel het goede, maar het lukt me niet. En hij roept dan uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dat lichaam waar ik in zit? Want dat lichaam doet gewoon niet wat ik wil. En de oplossing daarvoor wordt ook wel degelijk benoemd. Maar goed, dat is pas hoofdstuk 8, dus daar komen we nog op. Maar eerst dit principe. Het principe dat als de wet op de mens wordt gelegd, de zonde actief wordt. De zonde neemt een oorzaak aan het gebod. En de zonde werkt die begeerlijkheid. En nogmaals, niet de zondige daden, maar alleen het denken al. Want hoe ging de bergrede verder? Nou, dan heb je vast last van je oog, zo zei de Heer het ongeveer. Je begeert een ander, heb je last van je oog, weet je wat je dan doet? Dan haal je hem eruit en gooi je hem weg. Oh, heb je last van je hand? Nou, dan doe je je hand eraf. Heb je last van je voet? Uiteindelijk heb je overal last van. Want het vlees is allemaal zondig, dus er blijft niks van je leven over. En dat is nou juist de bedoeling. Dat je dat beseft namelijk van, ja, nee, ik deug niet. Ik deug ook echt niet, zeg maar. Dat je dat een keer goed beseft, dat kan heel, heel handig zijn. Ik deug niet. Ik ben afhankelijk van uw genade. Dat is precies wat de Heer wil. Dus kan de wet een goede werking hebben? Ja, dat kan wel als iemand daardoor begrijpt dat die veroordeeld wordt. En dat die niet deugt. Dat is een hele nuttige werking. Kan heel nuttig zijn. Maar daarna zou een mens tot geloof komen, tot overgave aan de Heer, waarbij de Heer hem of haar van harte welkom heet. En zegt, ga maar bij mij aan mijn tafel zitten en geef ik jouw leven, brood en wijn. Of je nou een lamme of een kreupel of een blinde of een hoer, ja, of een tollenaar. Als je dat allemaal bent, dus dat geeft niks. Als je maar tot het besef komt dat je dat bent, dan is het genoeg. Dan zegt de Heer, ik moet bij jou thuis, ik moet bij jou in huis zijn. Om gemeenschap met je te hebben, om met je te eten en te drinken. En dan ontvang je mijn leven. Nou goed, terug naar vers 8. Daar staat dan, want zonder de wet, als die wet er nou niet is, dan is de zonde dood. En dood heeft altijd de betekenis van scheiding, van passiviteit. Ook een wel mooie synoniem ervoor. Want het tegenovergestelde van dood is leven en leven is activiteit. En dood is passiviteit. Je weet wel, je komt op zo'n feestje en er is niks aan. Het is een dooie boel. Omdat iedereen passief is. Het is een dooie boel. Gebeurt niks. Maar het kan ook heel positief zijn als er niks gebeurt. Zeker als het in relatie tot de zonde is. Als de zonde dood is, als de zonde passief is. Weet je, het kabbelt maar een beetje voor. Er zijn wel zondige gedachten, er zijn wel zondige daden. Maar nou ja, er is niemand die ernaar omkijkt. Dus goed. Dus nou juist goed. Er staat hier, want zonder de wet is de zonde dood. Als je zegt, elke keer zegt van, ja, maar jij doet dit verkeerd, je doet zus verkeerd, je doet zo verkeerd, je doet van alles verkeerd, dan hup, ga je bij jezelf te raden en dat heet zelfonderzoek. Dat is een christelijke term. En dat wordt als iets, dat wordt als iets positiefs beschouwd, dat je bij jezelf moet nagaan wat je wel allemaal goed hebt gedaan, wat je niet goed hebt gedaan. En dat klinkt heel nobel, is een heel nobel streven, maar voor de Heer niet. Ja, sorry. Er staat in Romeinen hoofdstuk 6, daar staat gewoon letterlijk dat de mensen die onder de wet willen leven, dat ze dat maar voor één ding doen. En dat is om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. Om naar de buitenkant er netjes uit te zien. Ja, sorry, maar dat is wat er in de Bijbel staat. Wat staat daar?
Het is beter tot een Heer toevlucht te nemen dan tot de mens te vertrouwen.
Oh ja, dat is het middelste vers van de Bijbel, was dat niet? Daarom weet je het natuurlijk zo goed. Kijk, daarom weet ik het nu ook weer.
Als je niet tot de mens zou vertrouwen, waarom zou je dan zelf onderzoek gaan doen? Zelf de mens.
Ja. Ja, zonder de wet is de zonde dood. Want de wet wordt dan namelijk niet geactiveerd. De zonde wordt niet geactiveerd. De zonde blijft dus passief. De zonde is er wel. Wij zijn zondaren. Maar wij moeten niet denken dat wij door middel van onder wetten te leven, welke wet dan ook maar, als we daaronder leven, alsof het dan beter wordt. Nee, het wordt juist slechter. Want er zit niks goeds in de mens wat ontwikkeld kan worden. In de gelovige zit wel wat goeds, maar dat is niet van hemzelf. In de gelovige woont de Heer Jezus Christus, dan wel woont de Heilige Geest, dan wel woont het Woord Gods. Jazeker, dat is wel positief en dat moet ook wel ontwikkeld worden. Maar je dacht toch niet dat dat ging door de wet? Christus in ons ontwikkelen. Nee, dit gaat niet door de wet. Dat gaat gewoon door te eten, komt weer de beeldspraak uit Genesis, door te eten van de boom des levens. Gewoon het leven tot je te nemen. Gewoon het water, dan wel het woord, dan wel het brood, want het zijn allemaal synoniemen voor het leven, het woord van God. Allemaal synoniemen voor de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens en als je van mij eet en als je van mij drinkt, dan heb je geen dorst meer in de eeuwigheid. Dat is wat wij zouden doen. Gewoon hem tot ons nemen. En voor de rest, ja, wat er niet deugt, er verdwijnt vanzelf. En hoewel het allemaal heel vervelend is, en dat beaam ik van harte, dat het heel vervelend is dat de dingen niet gaan zoals we willen en dat we dingen doen waar we niet zo blij mee zijn. Dat beaam ik allemaal, maar er is maar één remedie. En dit is je er niet aan storen. En toen was de volgende opmerking. Maar dat is toch makkelijk? En dan is het antwoord, nee, dat is helemaal niet makkelijk. Of het antwoord is, nou als je het zo makkelijk vindt, waarom doe je het dan niet? Dat kan ook nog. Want zo makkelijk is dat niet. Je moet namelijk afstand doen van je eigen oude ik die niet deugt. Maar dat ik verzin dat niet. Dat zijn die volgende versen vanaf vers 13. Waar Paulus letterlijk zegt. Ja, hij zegt, ik doe dit. Dat wil ik niet. En daarna zegt hij. Maar ik ben dat ook helemaal niet. Hij zegt, dat is de zonde die in mij woont. Ja, maar dat is me makkelijk om zo af te schuiven. Goed, als je dat wil. Op die manier, als je er zo tegenaan wil kijken en de Bijbel niet serieus neemt, dat is prima. Maar het is wel wat de Bijbel zegt. Want het is wel degelijk een ervaring van gelovigen. Mijn ervaring ook. Je doet iets wat je niet wil en wat moet je er dan mee? Het beste is om er niks mee te doen. Nou, denk je dat het makkelijk is? Dat is helemaal niet makkelijk. Want ook andere mensen spreken hier erop aan. Zeggen, ja, maar jij, zus en zus. Ja, zeg, ja, ja. Ja, wat zeg je dan? Moet je excuus gaan verzinnen? Ja, ja, nee. Ja. Ja. Eigenlijk hoor je daar helemaal niet op aangesproken te worden. Want we zijn allemaal zondaren. Dus we zouden elkaar niet veroordelen. Maar het gebeurt dan gewoon. Dan word je een spiegel voorgehouden. Wordt gezegd, ja, jij hebt dit gedaan. Je hebt zus gedaan, zo gedaan. Dat deugt of niet? En dan denk ik, ja, nee, klopt. Dat deugt ook niet. Maar wat moet ik er nu nog aan doen? Ook beterschap. Volgende keer ga ik het beter doen. Ja.
Succes.
Nou, heb je dat ook wel eens geprobeerd? Volgende keer ga ik beter doen. Zo werkt het gewoon niet. Je moet het gewoon laten waar het is. Namelijk in de dood. Is weggedaan. En daarna zeg je bij wijze van spreken. Halleluja, prijs de Heer. Gewoon, dat meen ik serieus. Dat een ander dat moeilijk mee heeft. Goed, je voor jezelf zou je weten, de Heer heeft het weggedaan. En dan kan je in een open relatie tot de Heer staan, ook met de dingen die niet goed gaan in je leven. En je moet dan leren om daar niet meer op te zien. En als je het eindelijk geleerd hebt om daar niet meer op te zien en daar niet meer mee bezig te zijn, dan heb je eindelijk tijd en ruimte ook in je hoofd vrij, in je denken vrij. Om je niet met jezelf bezig te houden. Want ja, het gaat alleen nog maar over onszelf. En daar zou het niet over gaan, want het zou over de Heer gaan. Maar dat is Romeinen hoofdstuk 8, waar gesproken wordt over de Heer die een werk in ons doet. En waar onze toekomst ons voorgesteld wordt. En ons leven daar naartoe. Nou ja, zonder de wet is de zonde dood. Want zonder de wet, vers 9... Zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar toen het gebod gekomen is, dus in dit verband een synoniem met wet. Toen is de zonde weder levend geworden. Wat hier staat is, ja als er geen wet is. Toen leefde ik nog. En de zonde was dood in mij. Maar toen het gebod kwam, toen begon de zonde in mij te leven. Doch ik ben gestorven, einde van vers 9. En daar gaat niet over letterlijk dat hij overleden is, want hij schrijft deze brief. Dus hij is niet letterlijk overleden. Wat het betekent, doch ik ben gestorven. Nou, dan gebruik ik het makkelijke voorbeeld weer. Dat zijn al die mensen die inderdaad een pokerface op hebben. Die mensen die hebben alleen een buitenkant, maar van binnen. Die mensen die zijn gestorven, die hebben zich een houding aangemeten, hebben ze een cursus gedaan, die weten precies hoe ze zich moeten gedragen. Maar wat ze zelf vinden of zelf voelen, dat speelt niet zo'n grote rol. En bij sommige mensen speelt het überhaupt helemaal geen rol. Die zijn zo ver daarin doorgegaan dat het echt helemaal uitgeschakeld is. Emotie en gevoel. Ja, ik ken zulke mensen waarbij dat werkelijk geval is. Die hebben totaal geen emotie en gevoel meer. Het gaat alleen maar om hoe het hoort. En dat betekent, de zonde is weder levend geworden, maar ik ben gestorven. Dat is het einde van vers 9 van Romeinen 7. Doch ik ben gestorven. Maar als je werkelijk leeft, dan kan je doen wat er in je hart is. En als Christus in ons hart is, of des te meer Christus in ons hart is, des te beter. Maar als wij ons moeten houden aan wetten, voorschriften en regels waar we dagelijks mee bezig dan zouden zijn, daar gaan we aan kapot. En dan zegt vers 10 nog, want ik maak het betoog nog even af voor de pauze. Dan zegt vers 10 nog, en het gebod, die wet, dat ten leven was. Nogmaals, die wet is wel goed, die had ook moeten leiden tot het leven. Ja, dat was ten leven. Er staat ook in de wet, staat ook in het Oude Testament, wordt het Nieuwe Testament ook wel herhaald. Doe dit en gij zult leven. Ja, dat is prachtig. Alleen in de praktijk. Kijk, de eerste helft van vers 10 is de theorie, hè? Het gebod dat ten leven was. Oké, nu in de praktijk. En dan zegt Paulus: ja, hetzelfde is mij ten dood bevonden. De wet is prachtig, mooi ding, maar je kan er niks mee.
Ja, lering aantrekken. Oké, zo moet het niet.
Alleen het oordeel leer je eruit. Ja, kennis der zonde. Maar dat is de dood. Op wat voor wijze ook. Het is altijd de dood.
Zelfs als je leert dat een kachel heet is, dat doe je maar één keer. En dan hoop ik leer ervan.
Ja, en dan blijf je er ver vandaan. Ja. En zo is het met de wet ook. Als je één keer weet, als ik onder de wet leef, dan is het alleen maar hel en verdoemenis over me heen.
Dat je je vingers aan brandt.
Dat je je vingers aan de wet brandt. Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja, mooie beeldspraak. Dan blijf je er daarna ver vandaan, want het brengt je nergens. Daarom is de wet een bediening des doods. En dan nog een keer vers 11, die begint hetzelfde als vers 8. De zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, de zonde die geactiveerd wordt door het gebod, die heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. En let op verleid. Want dat is nou eenmaal met de wet zo. De mens die ziet die wet en die staat klaar. Dat is prachtig. Het is zo mooi. Het is precies zoals het moet. En je wordt er dus door verleid. Maar als je het een tijdje onderleeft, dan denk je, maar ik bevind me hier op een verkeerde plek. Want dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ga maar in een gemeenschap leven waarbij mensen strikt onder de wet leven. Dan weet je, het gaat niet goed. Mensen doen zich anders voor dan dat ze zijn. Mensen veroordelen elkaar. Mensen roddelen over elkaar. Mensen huichelen. Mensen die ook naar de buitenkant niet deugen, die hebben in zo'n gemeenschap totaal geen plaats. Dat zijn de mensen die daar geen plaats in hebben. Dat zijn de mensen waarvan de Heer zei, ja, kom jullie maar bij mij. En van die fariseeën en schriftgeleerden, daar bleef de Heer verre van. Maar de ellende is dat wij in onze christelijke wereld, dat wij talloze gemeenschappen hebben die zich onder de wet begeven, die daaronder leven, waarbij deze praktijken plaatsvinden. Het is niet dat ik die mensen veroordeel, helemaal niet. Ik vind het heel triest. Ja, nou ja, dat ook. Maar dat is heel triest dat dat gebeurt. Of mensen beter weten, ja, dat weet ik ook. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel dat de Bijbel precies het tegenovergestelde leert. En de Heer Jezus zei, ben je vermoeid en belast? Kan je het niet meer dragen, die wet? Kent het niet meer tegen, dan kom maar tot mij. Dan zal ik u rust geven. En ook een ander juk om te dragen, zei de Heer ook, mijn juk is last en mijn last is licht. Dat ook, maar dat is niet de last van de wet. Want daarvan zegt de Bijbel, Handelingen 15, dat is een juk, het welk nog wij, zegt Petrus, nog onze vaders hebben kunnen dragen. De wet, kan niet. Zegt Petrus, officieel in Jeruzalem, waar de alle belangrijke apostelen bij zijn, en stelt vast, nee, niet onder de wet. En zo is het voor ons ook. En het blijft zo, vers 12, de wet is heilig, gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Het is een prachtig ding, en als je tijd hebt, ga je langs in het museum en dan bekijk je hem daar. Daar bevindt hij zich ongeveer, daar staat hij, en dat is prachtig. En je kan er ook wel degelijk wat uit leren. Niet door eronder te leven, maar er staan wel plaatjes in de wet verborgen, waarbij je toch het werk van Christus kan herkennen. Maar ja, dat is nog even Romeinen 3, volgens mij vers 21. Dat wij gerechtvaardigd worden buiten de wet om, zonder de wet. Maar staat er, de wet en de profeten, die getuigen wel van die rechtvaardigheid. Maar niet door onder de wet te leven. Maar de wet spreekt er toch over op een of andere manier. Al was het maar in de inzetting van de hoge priester, die toch op een of andere manier, het is een wettische instelling, die toch op een of andere manier verzoening doet voor de zonden des volks. Wat ook letterlijk onder het oude verbond, ja, werd je soms veroordeeld, maar er was toch ook altijd verlossing. Of je moest naar een vrijstaat, of de hoge priester, of een offer, of die verlossing was er altijd. Maar dat is uiteraard een beeld van de verlossing die de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht. Maar goed, we gaan eerst pauzeren voordat we weer verder gaan. Dan gaan we verder in Romeinen 7 vers 13. Daar staat: is dan het goede mij de dood geworden? En het goede, dat is het goede uiteraard uit vers 12, de wet die heilig, rechtvaardig en goed is. Is dan het goede, is dan de wet mij de dood geworden? Want Paulus zei, ja, die wet die heeft de zonde geactiveerd en daardoor ben ik gestorven. Ik ging eraan kapot, zeg ik liever, omdat het wat makkelijker te begrijpen is. Ging ik dan door de wet kapot? En dan zegt Paulus, dat zijn verre. Dan zegt Paulus dus, nee, niet door de wet. De wet is niet de dood geworden voor Paulus. Maar de zonde is mij de dood geworden. Dat klopt natuurlijk precies, want die zonde werd geactiveerd door de wet. Het was niet, dat heb ik eigenlijk al gezegd, het was niet de wet die ervoor zorgde dat Paulus naar de Filistijnen ging. Of de, nou, dat is hij nooit geweest, hè, bij de Filistijnen. Dat is niet de wet die Paulus deed sterven. Het was de zonde in Paulus die geactiveerd werd door de wet, waardoor Paulus gestorven is. Want dat is precies vers 9, hè? Zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar toen het gebod gekomen is, toen is de zonde weder levend geworden in Paulus. Die zondige natuur, daar gebeurde van alles mee. Maar Paulus zei, ja, toen ben ik gestorven, toen de zonde ging leven. En de zonde gaat leven op het moment dat je onder de wet leeft. Maar, zegt Paulus in vers 13, dat ligt niet aan de wet. Want ik wil het echt wel nog een keer herhalen, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Dus zeg niet dat ik iets heb tegen de wet. De wet in zichzelf is goed, alleen als je hem toepast op het vlees, dan werkt die verkeerd uit. Dan moet je goed vasthouden. En uiteindelijk is dan wel de conclusie, ja, die wet die heb je dus ook niks aan. Dat blijft wel de conclusie, maar hou vast, het zit hem niet in de wet. Het zit hem in het feit dat de wet gelegd wordt op zondig vlees. Dat is wat er staat. De wet is niet de dood geworden van Paulus, maar de zonde die geactiveerd wordt door de wet. En dan staat er, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. De zonde namelijk zou openbaar worden zonde te zijn. Dat betekent, de zonde zou ook daadwerkelijk als zonde erkend en herkend worden. Want als er geen wet is, hoe weet je dan wat zonde is? Dat weet je dan eigenlijk niet zo goed. Misschien heb je wel een idee. Maar als je echt wet hebt, dan weet je precies wat wel mag en wat niet mag. En wat gebeurt er door die wet? Dan wordt de zondige natuur van de mens, ook daadwerkelijk openbaar. En let op het woord openbaar. Hè? Er staat op dat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Want als er geen wet is, dan is de zonde er wel, maar dan is de zonde ook niet openbaar. Want, om dan een praktisch voorbeeld te nemen. Sommige mensen doen wat en vragen zich af, van, ja, mag dit nou wel, kan dit nou wel, of weet ik niet, die vragen zich dat af. En andere mensen, ja, die doen dat gewoon. Die denken helemaal niet na of het wel of niet mag. Die doen het gewoon. zien er ook geen kwaad in, zijn daar helemaal niet mee bezig. En dat is wat het proces wat op gang moet komen, is dat het inderdaad geen rol meer speelt. Maar ja, hoe doe je dat, hè?
Probeer de fles maar eens weer terug in de geest te brengen.
Nee, de geest terug in de fles. Ja, probeer dat maar eens. Probeer maar eens niet, als je er... laat ik zeggen, als je zo opgevoed bent en als het helemaal je eigen is, probeer maar eens niet te denken van mag het wel, mag het niet. Dat is vrij lastig als je daar daar vol mee zit, om het zo te zeggen. Maar dat kan wel, maar dat is een proces. En dat is een proces van afleggen en het naast je neerleggen, het voor dood houden. En als je er last van hebt, dan breng je het bij de Heer. Dan zeg je, Heer, ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan, maar uw woord zegt dat mijn zonden al vergeven zijn en dat ik niet onder de wet leef, maar ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Wilt u mij leren om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt? En dan gebeurt dat, alleen niet van een op andere dag. Nou ja, de zonde wordt openbaar juist door de wet. Zoiets staat trouwens ook in Romeinen hoofdstuk 5 vers 20. Daar staat, maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Waarom is de wet gekomen? Wij zouden denken met ons verstand, nou, de wet is er gekomen om de zonde wat in te perken, zodat de mens precies weet wat hij wel moet doen en niet moet doen. Maar in Romeinen 5 vers 20 staat, de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En dus ook meer openbaar. Zo werkt dat nou eenmaal. En dan ga ik terug naar hoofdstuk 7 vers 13, daar staat, opdat de zonde zou openbaar worden zonde te zijn, werkende, de zonde, die is aan het werk, werkende voor mij door het goede, en het goede, daar kan je nog steeds gewoon voor invullen, de wet is nog steeds het goede, werkende mij door het goede de dood. De zonde, doordat de wet op het zondige vlees gelegd wordt, werkt toch uiteindelijk de dood. Dus hoewel de wet goed is, werkt het toch de dood. Nou ja, dat is eigenlijk de samenvatting weer van die voorgaande versen. Maar waarom moet dat via de wet? Nou, daar staat er weer achter. Er staat opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Ik weet dat dit een moeilijk vers is, moeilijk taalgebruik. Maar goed, wat het gewoon betekent, is dat als er een wet gelegd wordt op de mens, dan gaat de mens bovenmate zondigen. Boven een bepaalde maat. Of ik zeg gewoon, dan loopt het de spuigaten uit. Dat is wat het is. Dan loopt het de spuigaten uit. En als het binnen de perken blijft, dan is er niks mis. En daar bedoel ik niet mee, want ja, je kan het altijd verkeerd interpreteren. Ik bedoel daar niet mee, oh, dus ik mag wel tot en met hier zondigen, dus ik ga maar bewust zondigen. Daar gaat het helemaal niet over. En ik heb ook niet gezegd dat wij niet onder de wet leven als een oorzaak voor het vlees. Of, oh, we leven niet onder de wet, alle zonden zijn vergeven, dus ik kan alles maar, ik mag alles maar. Dan zeg ik, dat mag wel. Maar als je dat met die gedachte wil verantwoorden tegenover de Heer, dan moet je dit zelf doen. De Heer heeft, want dat is de vraag, waarom heeft de Heer ons eigenlijk van de wet verlost? Opdat we maar alles konden doen wat we zelf leuk vonden. Nou ja, daar was het niet voor. Hoewel het wel zo is. Precies. Maar wat er gebeurt is dat de mens, de gelovige, van Gods wegen geplaatst wordt in de vrijheid, waarin hij de vrijheid heeft om alles te doen, maar in die vrijheid zou de mens leren hoe het is om de Heer te dienen. Dat betekent niet leren om niet te zondigen, want dat heeft er echt helemaal niks mee te maken. Want de Heer dienen is absoluut niet hetzelfde als niet zondigen. Dat denken heel veel mensen. Als ik niet zondig, dan dien ik de Heer. Dus dan dien je de Heer met niks doen, zeg ik altijd. Want op zondag mag op een of andere manier, mag niks op zondag. Nu niet meer, maar vroeger was dat heel streng natuurlijk. Maar op zondag mag je niks. Dus dan doe je niks en daar is de Heer dan blij mee. Dan dien je dan de Heer mee. Ja, eigenlijk is hij er niet van gediend, nee. De Heer wordt gediend door dingen die je wel doet. Alleen, ja, het is niet iets wat wij uit onszelf doen, maar het is, zo staat het ook in de Bijbel, het is de Heer die in u werkt. Maar dan moeten wij wel eerst ons eigen leven opgeven, zodat Hij ons nieuw leven kan geven, ons daarmee vullen, waardoor we veranderd worden in ons denken. Niet van de een op de andere dag, maar wij worden veranderd in ons denken. We leren de Heer kennen, we leren Gods woord kennen, wij gaan Gods woord spreken. Zonder dat er iemand is die tegen ons zegt, maar nou moet je gaan evangeliseren. Want als het moet, dan lukt het nooit en dan hoeft het niet meer. En dan krijg je de Bijbel onder ogen en dan hoor je wat Gods genade eigenlijk inhoudt. En dan ga je daar in één keer van spreken. Zo sterk dat als het je verboden wordt, dat het je niet lukt om het niet te doen.
Ik ben blij als je wordt gestraft.
En zo sterk is hij zelfs, want daar moet ik inderdaad aan denken, Handelingen. Waar Petrus en Johannes prediken en waarbij ze de mond gestopt wordt door het Sanhedrin, Joodse overheid. Weet je wel, Joden, wet, huigelachtigheid, et cetera. Het Jodendom in de dagen van de Heer Jezus. Maar Petrus en Johannes, discipelen van de Heer Jezus, apostelen van de Heer Jezus, die spraken het woord Gods met vrijmoedigheid, die predikten het evangelie. En toen werd er gezegd, nee, dat mag niet meer. En toen zei Petrus van, ja, maar punt 1, ik moet Goden meer gehoorzamen dan de mensen. De overheid, komen we ook nog over te spreken, Romeinenbrief. Hoe zit het met de overheid? We moeten de overheid onderdanig zijn. Ja, dat moet, maar we moeten Goden meer gehoorzaam zijn dan de overheid. Dus Petrus zegt, ja, ik moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En punt 2, ik kan helemaal niet laten om te spreken over Christus. Daar kan ik helemaal niks aan doen. Ik zit ermee vol. De Heer zei het toch ook, als het woord in je zit, dan wordt het tot een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Ja, wat hart vol van is, loopt de mond van over. Dat is namelijk leven. En dat komt vanuit alle vrijheid, komt dat in ons, wordt dat in ons geplant. En dan is er niemand die tegen ons hoeft te zeggen, je moet dit of je moet dat. Nee, dat leer je dan vanzelf. En inderdaad was het zo, toen ze zei, ja, ik kan niet laten, wij kunnen niet laten te spreken over de Heer Jezus Christus. En toen deden ze dat dus inderdaad toch. En toen dachten ze, nou weet je wat, dat is als we ze nou even flink pak slaag geven, geeselen, dan houden ze er wel mee op. En toen hadden ze dat ondergaan en toen waren ze blij inderdaad dat de Heer hen waardig geacht had om te mogen lijden. Petrus, diezelfde Petrus die dat in Handelingen overkomt, die schrijft later in de Petrusbrief. En ik vind ik altijd heel sterk, vind ik echt een hele sterke, daar zegt hij altijd, het is genade, het is onverdiende gunst en genade. Zeggen wij, ja, dat is het eeuwige leven of dat onze zonden vergeven worden. Nee, Petrus, even een stapje verder. Petrus zegt, het is genade dat wij mogen lijden om zijn naams wil. Dat mag. Dat de Heer ons daarvoor wil gebruiken. Ja, ik weet wel, dit wordt in christendom niet gepredikt. Daar wordt gepredikt dat je moet goed voor alle mensen, vriendelijk voor iedereen. En geen aanstoot geven. Dus je mag maar niet zoiets zeggen, zomaar iets zeggen wat verkeerd binnen kan komen. Nou, dan zou ik toch even aanraden om de evangeliën te lezen. De Heer Jezus deed niks anders dan tegen de overheid, tegen het Sanhedrin, tegen de Joodse overpriesters dus dingen te zeggen die ze niet wilden horen, waardoor ze ontzettend kwaad werden en waardoor ze hem uiteindelijk gekruisigd hebben. En hij was toch ons voorbeeld. Dat weten we toch al. Hij was toch ons voorbeeld. Nou, dat is het voorbeeld. Dat is diezelfde Petrus die dat ook zegt. Hij zegt, de Heer Jezus die ons voorbeeld is. Ja, dat weet ik wel. Dan roept er direct iemand. Ja, hij is ons voorbeeld. Hij leefde zonder zonde. Wij moeten ook zonder zonde leven. Zo gaat dat dan. Ja, sorry. Maar zo gaat het dan. Maar er staat daar niet. Ik zoek dat nu niet op. Maar er staat er niet. Er staat achter. Hij deed geen zonde. Er was in zijn mond geen bedrog gevonden. Hij sprak de waarheid. Hij sprak Gods woord. En op grond daarvan werd hij gekruisigd. En werd hij geslagen. En toen hij geslagen werd, toen zocht hij ook niet zijn recht. Want het was immers genade. Dus hij liet het over zich heen komen. En gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed de Heer Jezus zijn mond niet open. En liet het over zich heen komen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, zei de Heer. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is het evangelie. En dit, ja, dit wordt nooit gepredikt. Bijna nooit. Het gaat altijd over de mens. Je moet dit, je moet zus, je moet een beetje. Moet van alles en nog wat. En dat verandert ook elke keer. Gaat gewoon met de wereldse trends gaat dat mee. Dan moet je dit, dan moet je dat, dan moet je zus, dan moet je zo. En terecht zegt men altijd, het christendom loopt zoveel jaar achter. Dat klopt. Want ja, als er iets nieuws is, dan mag het nooit. Wat voor uitvinding mag niet. Of nou een fiets, of een auto, of internet, of weet ik, computer is. Het mag eerst nooit. En pas 20 jaar later, als het algemeen geaccepteerd is, ja, dan mag de christen mag het ook. Dat is geen norm. Dat is gebakken lucht, is dat. Nou ja, goed. Dat was even een beetje buiten het onderwerp. Maar zo komt wel een beetje in perspectief te staan waar het nou eigenlijk daadwerkelijk over gaat. Want dat zijn de dingen waar het over gaat. Vers 14, daar staat van Romeinen 7. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En verkocht onder de zonde betekent dat de mens van nature een slaaf is van de zonde. Hij is namelijk verkocht onder de zonde. En hij is vleeselijk. Het leuke daarvan is wel eens een keer leuk om te noemen. Verkocht onder de zonde. Omdat wij van nature verkocht zijn onder de zonde, moeten wij ook verlost worden. Die begrippen horen bij elkaar namelijk. Wij zijn in de macht van de zonde verkocht. En als wij weer bij wijze van spreken teruggekocht moeten worden, van onder die zonde vandaan, dan moet dat ook betaald worden. En dan moet daar ook een prijs namelijk voor betaald worden. En dat heet in de Bijbel verlossing. Als wij spreken over verlossing, dan denken wij aan oppervlakkig, dan denken wij toch aan bevrijding of zo. Eerst was je ergens een slaaf van en daarna was je vrij. Dat is ook verlossing, maar in het begrip verlossing zit opgesloten dat er een prijs voor betaald wordt. In het Oude Testament heet dat dan ook geen verlossing, maar heet dat gewoon lossing. Door de losser. En de losser, die mocht bijvoorbeeld, de losser was altijd het hoofd van de familie, stamhoofd. Dan wel de eerstgeborene binnen de familie, maar dat is allemaal hetzelfde. De losser, de goel is dat in het Hebreeuws, die mocht, die had het recht namelijk om de bezittingen van zijn broeders of zijn neefjes of nichtjes of wat dan ook maar, om die terug te kopen. Als iemand in slavernij was geraakt, dan kon de losser zeggen, is allemaal leuk en aardig, maar ik wil nu Jantje, Pietje of Klaasje. Maar zo heten ze vast niet. Maar die wil ik vrijkopen. En er stond een bepaalde prijs voor. En er werd er een prijs voor betaald. En dan was de eigenaar verplicht om.
Mocht niet weigeren.
Was verplicht om de bezittingen dan wel de persoon in kwestie terug te geven. Vanuit die slavernij. En die situatie wordt op het hogere niveau ook toegepast. Op ons. En dan wordt gezegd, wij zijn van nature verkocht onder de zonde. En dus moeten wij verlost worden van onder die zonde vandaan. En er moet een prijs voor betaald worden. En dat heet verlossing. En daarvan staat, maar dat is Romeinen 3, dat heb ik destijds uiteraard besproken. Daarvan staat dat God de Heer Jezus Christus heeft voorgesteld tot verzoening of tot losprijs. De verzoening, de verlossing is in hem. En als je tot hem komt, ben je verlost. Ben je vrijgekocht. Dat even over dat verkocht onder de zonde. Want dat heeft namelijk raakvlakken met die inzettingen in het Oude Testament. Maar dan terug vers 14. Er staat, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Nou, het moet duidelijk zijn dat geestelijk en vleeselijk tegenover elkaar staan. Geestelijk. Geestelijk, het makkelijkste te zeggen van geestelijk is, alles wat onzienlijk is. Dat is geestelijk. En vlees is alles wat gezien kan worden. Materie. Iets wat gestalte, iets wat vorm heeft. En de staat van de wet, dat de wet geestelijk is. En het is een beetje lastig, want je kan de wet ook wel degelijk als iets vleeselijks beschouwen. Als er gesproken wordt over letteren in inzettingen bestaande en ingegraveerd in stenen tafelen, dan zou je zeggen, ja, de wet is juist meer vleeselijk. En het nieuwe verbond is meer geestelijk. Maar ja, in dit verband wordt het niet bedoeld. Waar het hier over gaat is, ja, de wet is geestelijk. De wet is namelijk van een andere orde. De wet is namelijk, ja, hoger. In de zin van, hij is van God afkomstig. God is degene die die wet gegeven heeft. En die wet, die kan niet in contact komen met de mens, zeg maar. Dat gaat niet. Omdat die van God afkomstig is. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen, kijk, de wet is geestelijk in die zin. De wet, hoe leg ik dat uit? Ja, eigenlijk naar aanleiding van Romeinen 3. De wet is twee dingen. Je hebt de wet als wet. Als opgelegde wetten en regels. Daarnaast heb je nog in de wet, dat noem ik dan maar een geestelijke toepassing. Namelijk dat het eigenlijk, al die inzettingen van de wet, dat het eigenlijk spreekt over Christus.
Tuchtmeester tot Christus.
Ja, zo staat het in Galaten. Het is een tuchtmeester geweest tot Christus. Het leidt tot Christus. Het spreekt over Christus. En in die zin is de wet geestelijk. Maar ja, als de wet spreekt over Christus, en dus geestelijk is, dan kan je het niet meer van toepassing brengen op het vlees, op de natuurlijke mens, omdat het juist die hogere toepassing heeft. Want als je zegt de wet is, je zou kunnen zeggen de wet is vleeselijk. En dan zou je ook kunnen zeggen, ja, maar ik ben ook vleeselijk. En dat het wel samengaat, maar dan blijft bij dat het resultaat niet goed is, omdat in het vlees de zonde woont. En ik denk, als hier staat de wet is geestelijk, dat de apostel bedoelt, ja, kijk, die wet, als je hem als vleeselijke richtlijn gebruikt, dan deugt het tot niks. Het is wel positief als je Christus erin ziet, maar dan heb je een geestelijke wet, maar die heeft niks van doen met het vlees. Die heeft niks van doen met de natuurlijke mens, omdat het juist spreekt over de verlossing. En daarnaast, als je het, want deze toepassing is enigszins buiten het verband, als je het toch in dit verband laat staan, dan zou je, maar dat zullen we straks wel zien, zou je op grond van die volgende versen zeggen, kijk, die wet, die werkt op geestelijk niveau wel. In die zin namelijk, dat je kan beamen wat de wet zegt. Maar dat is alleen met onze eigen gedachten, met onze eigen geest. Met onze geest kunnen, want daar gaat het straks over, hoor. Dus daarom noem ik dat. De wet is geestelijk. Ja, Als wij de wet geestelijk zien en wij zijn zelf ook enigszins geestelijk, dan kunnen wij zeggen vanuit onze geest, ik stem ermee in, ik vind het goede wet. Dus het ziet er prima uit, perfect. Alleen op het moment dat die geestelijke wet, die bij wijze van spreken tussen onze oren zit, als die gestalte moet krijgen in het vlees, dan gaat het fout. En dat is namelijk exact wat de apostel hierna gaat zeggen. Hij zegt namelijk, vers 15, hetgeen ik doe met het vlees. Ik is hier degene, want hier staat steeds ik. En het gaat steeds over twee verschillende ikken. Hetgeen ik doe met het vlees, dat ken ik met mijn geest niet. Hetgeen ik doe met mijn vlees, want wat je doet, doe je met je handen en voeten. Dat ken ik niet. Vanuit de geest ken ik dat niet. Heb ik daar geen deel aan. Is niet wat ik wou. En hetgeen ik wil, want dat zegt hij erachter. Hetgeen ik wil, vanuit mijn geest. Ik wil die wet, ik denk erover na. Ik denk, ja, prima wet. Ik wil inderdaad precies wat die wet zegt. Hij zegt, ja, maar dat doe ik. Vlees. Dat doe ik niet. Maar juist hetgeen wat ik haat, geestelijk, dat doe ik met het vlees. Dus de geest en het vlees, die staan elkander tegen. Het vlees doet niet wat de geest wil. Want het vlees is... Er staat in Romeinen 8, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan het ook niet, staat er. En het gekke is, want dat is wel merkwaardig, als we de wet ons proberen eigen te maken, dan krijgen we het nooit voor elkaar om het te doen. Maar als het Christus in ons is, als we hem ons eigen maken, dan blijkt dat het in één keer wel kan. En niet dat we dan in één keer precies doen wat de wet zegt, maar dat, die kan wel doorwerken in ons vlees. Dat is heel merkwaardig. De wet, hoezeer we het ook willen eigen maken, het lukt nooit om het door te laten werken in het vlees, maar als Christus in ons woont, dan wordt er in één keer gezegd, ja, onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest. De Heer woont in ons en hij blijkt in één keer met ons lichaam ook nog wat te kunnen. Wat de wet niet kan, dat kan Christus wel in ons. Want ja, als je vervelend wil, dan zeg je, ja, maar Christus is ook geestelijk en ik ben vleeselijk. En als Christus dus in mij woont, dan kan ik vanuit mijn vlees, met mijn handen en voeten, kan ik hem niet dienen, want ik ben een zondaar, et cetera. Maar dan gaat het niet op. Dat is heel merkwaardig. Want er staat, dat staat in het volgende hoofdstuk, daar staat juist dat onze sterfelijke lichamen levend gemaakt worden door zijn geest. Hij woont in ons en blijkt ook wat met ons lichaam te kunnen. En de wet die kon dat niet. En dat is wat in deze verse staat. Vers 15 nog even een keer. Hetgeen ik doe met mijn vlees, dat ken ik niet vanuit mijn geest. Hetgeen ik wil vanuit de geest, dat doe ik met mijn vlees niet. Maar juist hetgeen ik haat met mijn geest in mijn denken, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, als ik, mijn vlees dus weer, hetgene doe dat ik met mijn geest niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Dat betekent, met mijn geest stem ik wel in met de wet. Stem ik wel degelijk toe dat de wet goed is. Ik bedoel, dat geloof ik ook, dat zeg ik ook, dat is mijn overtuiging. De wet is goed. Alleen... Nog een keer, als het gelegd wordt op zondig vlees, dan werkt het niet. En daarom komt Paulus ook tot de conclusie in vers 17. Ik dan, en elke keer als er dan staat, is het een soort samenvatting. Hè? Zo dan, zo is dan, wie in Christus is, of dat soort uitspraken. Ik dan, doe datzelfde niet meer, wat niet meer. Nou, hij heeft over de zonden die hij doet, de dingen die hij haat, de dingen die hij helemaal niet kent. Daarvan zegt hij, ik dan doe hetzelfde niet meer, maar het is juist de zonde die in mij woont die dat doet. Maar Paulus zijn buurman zou zeggen, nee Paulus, dat was jij zelf. En dan heb je hem weer. En dan komt het vingertje inderdaad weer. Paulus, jij deed dat zelf. En wat zegt Paulus hier? Ja, ik, was ik niet. Er was de zonde in mij.
Een beetje schizofreen.
Ja. Ja. Maar ja. Het is wel wat die staat. Ik kan er echt niks anders van maken hoor. Paulus neemt er radicaal afstand van wat hij doet. Of dat makkelijk is? Nee, dat geef je garantie, dat is niet makkelijk. Vers 18, want ik weet dat in mij, en nou legt hij het gelukkig zelf uit, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En zolang je denkt dat er iets goeds in je woont, wens ik je veel succes. Dat meen ik serieus hoor, ik bedoel, ik zeg het scherp, maar... Zo staat het hier ook. Als je denkt dat er wat goeds in jezelf woont, als je denkt dat je in eigen kracht iets kan, succes, maar... Oh ja, misschien hou je je leven lang hier op aarde iets vrooms aan andere mensen voor, maar je moet het betalen uiteindelijk. Uiteindelijk komt de aap uit de mouw, hoe zeg je dat? Uiteindelijk zal je voor de Heer staan en zeggen, ja, heb je wel zo gedaan, maar in je hart was het toch echt niet goed, hè? En dat weet je zelf ook. En je zou er dus gewoon afstand van nemen. Ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Want het willen, geest, het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. En dan kunnen wij wel zeggen van ja, maar ik heb ook wel eens een voornemen en dat lukt wel eens. Ja, laten we het even, punt 1, zwart-wit houden, dat is lekker makkelijk. Laten we het gewoon hebben over principes, niet over kleine praktische voorbeelden. Want ja, als je daar dan in verzandt, het gaat om een principe. En het gaat om de lange termijn. En het gaat er gewoon om... Ja, zo durf ik het ook wel te zeggen. Gaat er ook gewoon om dat de Bijbel dat zo leert. Want wat hier staat is niet dat al jouw goede voornemens, dat ze allemaal niet lukken. Tuurlijk zou het best kunnen zijn dat je iets goeds voorneemt en dat het je ook daadwerkelijk lukt. Ja, wel prima. Maar daar hebben we het waarschijnlijk wel over heel laag niveau. Maar zelfs als we het over goede voornemens, het is bijna weer oud en nieuw. Als we het over goede voornemens hebben, dan weet iedereen ook dat bij weet ik veel hoeveel procent komt er toch niks van terecht. En ga dan niet lopen bakkeleien over dat ene dingetje. Ja, maar die is dit en dit dan wel gelukt. Ik bedoel, daar gaat het niet over. Het gaat om het principe. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want juist het goede dat ik wil... Dat doe ik niet. Maar juist het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En deze situatie is beschreven vanuit het leven onder de wet. In relatie tot de wet. Want dit kan je niet toepassen. En dan weet ik niet of iedereen dat begrijpt. Maar dit kan je niet toepassen... op het dienen van de Heer. En daarmee bedoel ik, wij kunnen niet zeggen, nou ja, bijvoorbeeld de Heer werkt iets in ons hart en zeggen van ja, maar we konden het niet uitvoeren, want wij zijn maar zondaren. Want daarvan zegt de Bijbel, nee, als Christus in ons woont en Christus werkt in ons, dan is Christus het die in ons werkt, beide het willen en het werken. Beide, het willen en het werken. En hier staat, juist het willen en het werken zijn opposite, zijn precies tegenovergestelde. Want de wil is er wel, maar het werk komt er niet. En vanuit het leven onder het nieuwe verbond en het dienen van de Heer onder het nieuwe verbond, daarvan staat, dan is het de Heer die in ons werkt en ook het werken. Dan is het in zijn kracht. En als het in zijn kracht is, dan gaat het wel degelijk samen. En dat betekent niet dat dan alles in één keer lukt of zo. Dat bedoel ik ook niet. Maar in de dingen van de Heer gaat het wel samen. Het willen en het werken. Want het is geen excuus. Ja, ik kan de Heer niet dienen. Maar ik wil wel, maar het lukt niet. Maar dan kan je zo'n tekst pakken. Ja, ik wil het wel, Heer, maar het lukt niet. En dan zegt de Heer, nee, maar daar gaat het niet over. Als je in eigen kracht iets wil doen, omdat het moet, dan kan je het rustig vergeten. Dat lukt niet. Maar als je dat losgelaten hebt en leeft onder het nieuwe verbond, want ja, daar gaat hoofdstuk 8 straks over. Als je het op die wijze doet, ja, dan lukt het wel. En nogmaals, dan lukt niet alles, want je blijft een zondaar. En dan gaan altijd dingen verkeerd, en dat is maar goed ook. Want je zou nog eens hoogmoedig worden. Was ook niet de bedoeling. Dus, ja. Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, vers 19, dat ik niet wil, dat doe ik. En dan komt hij nog een keer. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, ik doe het wat ik niet wil. Ja, zegt Paulus weer, dan doe ik dat niet meer. Hier neemt hij er echt afstand van. Hè? Hier zegt hij echt, ik doe het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo werkt het bij mij, zegt Paulus. En dan vers 21, want hij heeft nou eigenlijk herhaald wat hij dus... vers 18, 19, 20 is gewoon eigenlijk een herhaling van vers 15, 16 en 17. Eigenlijk precies hetzelfde. Hij eindigt dan in vers 17 en in vers 20 ook met dezelfde conclusie. En daarna komt de conclusie die daar weer bovenop ligt. Daar komt de conclusie, vers 21. Zo vind ik dan deze wet in mij. En wet dan in de zin van regel. Iets wat altijd zo gaat. Hoe werkt het? Als een principe. Ik vind dit principe in mij. Dat heb je soms in de Bijbel. Hè? De ene keer betekent het woord... Op de ene plaats betekent het dit en op de andere plaats betekent een woord wat anders. Nee. Dat is zelfs in gewoon Nederlands zo en dat is zelfs zo met letters. Soms betekent een letter, teken je een letter en dan denk je, hé, het is een A. En dan zet je er andere letters omheen en denk je, oh nee, het is geen H, A, het is een H. Daar heb ik van het weekend een voorbeeld van gezien. Kan ik je straks wel laten zien. Het is heel leuk, alleen om het principe al te begrijpen. Wet in vers 21 betekent gewoon regel. Principe.
Wetmatigheid.
Zo vind ik dan deze wetmatigheid in mij. Als ik het goede wil, dat het kwade mij bijligt. Ik moet eraan denken dat zelfs het nieuwe verbond wordt genoemd in hoofdstuk 8 vers 2. De wet des geestes des levens. Is het dan toch wet? Nee. Maar de wetmatigheid van het geestelijke leven. En niet van het vleeselijke leven. Maar goed. En in Jacobus wordt gesproken over de wet. Oude verbond en daarna staat de wet die der vrijheid is. Het is allebei wet, maar het is toch tegenovergesteld. Dus dat is met woorden zo. Dat is, de context bepaalt nog altijd wat een woord of een zin betekent. Dat is altijd zo en dat zal ook altijd zo blijven. Dus als je dat geleerd hebt, dat scheelt ook een hoop. Zo vind ik dan deze wet in mij. Hoe werkt het? Paulus zegt, nou het werkt zo. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Zeg maar gewoon naar de geestelijke mens. Hier gaat het nog niet eens over wedergeboren mens of niet wedergeboren mens. Gaat het hier nog niet eens zozeer over. Gaat gewoon inwendige mens, geestelijk. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Ik sta er helemaal achter. Alleen de ellende is, het woord ellende gebruikt hij pas in vers 24. Hè? Vers 23 zegt hij nog, want ik zie een andere wet, een andere wetmatigheid. Er gebeurt iets anders in mijn leden, in mijn lichaam. En die voert strijd tegen de wet mijns gemoeds. Dus, hoezeer die wet ook goed is, hoezeer je hem ook wilt geloven en toepassen in je leven. Dat toepassen komt niks van terecht. Want wat er in de praktijk gebeurt, is dat dat die wet uiteindelijk mij gevangen neemt, halverwege vers 23, mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Het werkt altijd verkeerd uit. En wat je dus moet leren is dat iets wat in zichzelf goed is, een verkeerde uitwerking heeft en dat je hem daarom links moet liggen, laten liggen. En de ellende is dat als jij hem links laat liggen, dat daarna iedereen in je omgeving tegen jou zegt, ja, maar die wet, dat is toch goed? En dan denk je, die is ook goed. Maar het zit dan ook niet in die wet. En dat is het probleem, wat je, als je zegt, ja, nee, ik leef niet onder de wet. Dat kan toch zomaar niet, dat gaat toch helemaal niet. En hoe wil je dan leven? En dat weet je zelf ook nog niet, want denk je ook van, ja, hoe moet ik nou inderdaad leven? Ja, in de vrijheid, dan moet ik nog opgevoed worden en ik moet van alles leren. En ik weet helemaal niet wie ik ben. Ja, ik weet wel enige dingen, maar ik weet helemaal niet zoveel. Waar moet ik nou terecht? Nou, in ieder geval niet bij die wet. Want hij neemt je gevangen. En ik waarschuw je ervoor, let er maar op. Als je wil leven in de vrijheid, ongetwijfeld zijn er legio mensen die proberen jou terug te brengen onder de wet. En dan is de vraag, geloof je de Heer of geloof je je omgeving? Ben je bereid om de consequenties te dragen? Zoals de Heer zelf ook. Want het is genade om te lijden. En als je dat is mooi, want dan leer je precies hoe het leven eruit ziet. Je leeft niet meer onder de wet. Krijg je gigantische problemen mee. Die heb je dan maar te verdragen. Ik zeg het laconiek, maar die heb je dan te verdragen. En dan weet je, dan leer je de Heer kennen. Dan weet je precies wat hij meegemaakt heeft. Kijk, Heer, uw vader en uw moeder. Zijn vader was waarschijnlijk al overleden. Zei hij, kijk, Heer, uw moeder en uw broer en uw zussen. Dan zegt hij, wie zijn mijn broeders en zusters? Mijn aardse familie? Nee, als je in hem gelooft, dan ben je broeders en zusters van elkaar en van de Heer. Ja, dat is het evangelie. Dat er inderdaad lijden met zich meebrengt als je leert vanuit de vrijheid te leven. Nou, die laatste verse ga ik nog niet meer op in, maar ik sluit af met een andere tekst. Omdat die wat toepasselijk is in dat verband, in Galaten hoofdstuk 4. Waarom ik daar nou op kom? Ja, Galaten hoofdstuk 4 vanaf vers 20, even heel kort. Daar gaat het over degene die onder de wet leeft tegenover degene die onder de vrijheid, vanuit de vrijheid leeft. Gaat over Isaac en Ismaël, waarvan Paulus gewoon zegt, ja, dat zijn dingen die een andere beduiding hebben. En Paulus zegt, Isaac, ik weet, het gaat heel snel. Hij zegt, Isaac is een beeld van degene die leven uit genade, uit de vrijheid. Lees het maar door hoor, als je thuis bent. Hoofdstuk 4 vanaf vers 20. Isaac is een beeld van degene die uit de vrijheid leeft en Ismaël is een beeld van degene die onder de wet leeft. En dan zegt hij in vers 28, maar wij broeders zijn kinderen der belofte. Als Isaac was, en dat is in vrijheid hoor, want Ismaël ging over slavernij. Lees het maar eens door. Maar waar het om gaat is dat er staat, vers 29, doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, Ismaël, die vervolgde degene die naar de geest geboren was, Isaac, want Ismaël vervolgde Isaac, alzo ook nu. Wil je uit de vrijheid leven, wil je uit de genade leven, wil je uit de geest leven, ik geef je garantie, je krijgt vervolging. Maar, vers 30. Maar, wat zegt de schrift? Nou, de schrift zegt, werp de dienstmaagd uit, dat is Hagar, en haar zoon Ismaël. Want de zoon der dienstmaagd, de zoon van de slavernij, Ismaël, als uitbeelding van de mensen die leven onder de wet. Ismaël zal geenszins erven met de zoon der vrije. Sara en Isaac. De zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Hoewel Isaac vervolgd werd, kreeg hij de erfenis. En dan vers 31. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, Ismaël, maar wij zijn kinderen der vrije. En dus staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En dat is ook het getuigenis wat we kunnen geven als we vervolgd worden. Ja, het is Christus die ons vrijgemaakt heeft. Hebben we niet zelf bedacht. De Bijbel zegt het. En als er vervolging komt, dan weet je het ook. De Bijbel heeft het gezegd. Maar de schrift zegt, geen erfenis voor degene die onder de wet leeft, maar wel erfenis voor degene die leeft uit de vrijheid. Goed, maar daar laten we het voor vanavond bij.